Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Robert van den Ham.
Welkom in dit tweede deel van De Ondernemer Live op de wekelijkse dinsdag. En in dit uur praat ik verder met directeur Jan-Paul Rutten van het jubilerende familiebedrijf Gulpener. Natuurlijk doen we de pitch en dat doen we met Bob Hendricks van Loop Biotech, die een nieuwe investeringsronde is gestart. We eindigen deze uitzending met Rob Schalker. Hij is CEO van een fish named Fred en hebt een bijzondere actie voor Make-A-Wish. Hoor er alles over in dit tweede uur van De Ondernemer Live.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
Een bijzonder boek, een groots hopfeest en een jubileumbier. Gulpener is jarig, bestaat 200 jaar en dat zullen we weten. Jan-Paul Rutten, directeur, aanwezig in de studio, tweede uur. We gaan het nu met je hebben over de biermarkt, voordat we alle festiviteiten natuurlijk ook met je door gaan nemen. Ja. Want een familiebedrijf als Gulpener, met al die andere grote biermerken eromheen, hoe houden jullie je hoofd staande anno nu?
Ja, dat is best spannend, want de biermarkt staat onder druk. En dat is eigenlijk al een aantal jaren zo. De biermarkt wordt natuurlijk gedomineerd door de multinationals. Daar heb je er 4, 5 van in Nederland die daarmee ook het grootste deel van de markt voorzien. Aan de onderkant heb je ongeveer een 900-tal craftbrouwers, om het zo maar te noemen. Die relatief kleine volumes produceren, maar wel in hun eigen regio vaak heel, heel sterk zijn en een goede positie hebben. Sommige daarvan zijn ook doorgegroeid naar een stevige niveau. En je hebt daar ook wel de laatste 10, 15 jaar al gezien dat de krenten uit de pap genomen zijn, zou ik maar zeggen. Dat de grote brouwers ook wel van die kraftbrouwers hebben overgenomen. Dus het is een markt die fors in beweging is. En daarbij zie je de laatste 4, 5, 6 jaar, heeft corona natuurlijk tussen gezeten. Maar zie je eigenlijk wel dat er een lichte dalende trend is van alcoholgebruik. Dus de volumes staan wat onder druk en de competitie is stevig, met name door de aanzet van de multinationals. En daar proberen wij onze weg in te zoeken. Dat is de uitdaging waar we dagelijks mee bezig zijn.
De uitdaging, een lastige uitdaging? Is het moeilijk om tussen al die grote merken je plek te vinden? Bijvoorbeeld in de schappen?
Ja, dat is niet makkelijk. En wij slagen daar redelijk succesvol in, omdat we wel een verhaal te vertellen hebben. Dus uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om onderscheidend vermogen. Ja. Dat werkt business to business redelijk positief. Het feit dat we echt duurzaamheid proclameren en in het DNA hebben zitten. Dat vinden ook retailers belangrijk. Dus daar kun je goed over in gesprek. Betekent niet meteen dat je alle schapruimte krijgt. Maar het helpt je wel om goed in gesprek te komen. Uiteindelijk moet het product het natuurlijk waarmaken. Ook in de horeca zien we dat heel veel horecaondernemers graag zich willen differentiëren. En willen onderscheiden van anderen. En zeker op het moment dat een ondernemer iets met duurzaamheid heeft, dan zitten we meestal wel aan tafel. Dus we hebben daar wel echt gelukkig een goede positionering die voor ruimte zorgt.
Wat zijn voor jullie de belangrijke afzetkanalen?
Van oudsher, vanuit de historie, zijn we altijd gefocust geweest op horeca. Dus bij ons zit ongeveer 55-60% van de volume verkoop zit in horeca. Bij de grote brouwers is dat precies andersom. Die zitten voor ongeveer 70% in thuisverbruik en 30% in horeca. Dus van oudsher altijd gefocust geweest op horeca, maar retail is voor ons zeker ook belangrijk.
Is dat veranderd in de loop van de jaren ook wel meer richting retail?
Of? Ja. Ik denk dat wij eerst wel 70% horeca hadden en dat is nu 55-60% geworden.
Precies. En de stappen die je daar hebt moeten zetten om dus, wat ik net al vroeg eigenlijk, die zichtbaarheid in de schappen te pakken, op een andere manier bij het consument op het netvlies te komen. Hoe verlopen die processen naar bijvoorbeeld de grote retailketens?
Ja, we krijgen de kans. Hè? Dus je mag op het schap komen. Maar dan moet je ook wel binnen een jaar bewezen hebben dat je rotaties op orde zijn. En dat je product zich dus ook gekocht wordt.
Ja.
En daar zit voor ons, bij een aantal producten is dat op orde. En behouden we die schappositie. Maar dat is voor ons wel de uitdaging. Want je hebt dan over landelijke distributie. En we zijn een relatief klein bedrijf. Met budgetten die evenredig zijn. Dus wij kunnen het niet landelijk van de televisie schreeuwen. Dus het gaat echt via de sociale media kanalen en via de andere activiteiten die we voeren.
Hoe staat het met de concurrentie van de buitenlandse bierbrouwers?
Ja, die zijn er wel. Je hebt een aantal importmerken. Dat komt vaak ook via de grote retailers. Maar bijvoorbeeld ook een paar Duitse familiebrouwerijen die groot zijn. Die in Nederland sinds jaar en dag actief zijn. Dus die zijn er wel. Maar nou ja, de grote concurrentie komt toch echt van de multinationals die actief op de markt zijn.
Ja.
En dat zijn bijvoorbeeld, InBev is natuurlijk ook een buitenlands bedrijf. Maar die doet dat ook met Nederlandse merken.
Ja. Je gaf net al aan, een aantal grote conculega's van je hebben ook andere kleinere bedrijven overgenomen. Zijn jullie daar ook van als familiebedrijf, van overnames?
De laatste 8 generaties nog niet.
Nee, precies. Maar zou de markt erom kunnen vragen of past bij jullie veel meer? Dit doen we zelf, familiebedrijf, wij ontwikkelen een nieuw bier.
Nou, dat is wel de modus waar we ons prettig in voelen. Maar we zijn ook realistisch. Op het moment dat het maken van winst moeilijk wordt, dan vinden we dat een jaar niet erg. En een tweede jaar kunnen we daar ook nog wel tegen. Maar er moet wel vooruitzicht zijn dat we een gezond bedrijf kunnen zijn en blijven.
Ja.
Op het moment dat de markt zo hard gaat drukken dat dat voor ons een hele moeilijke uitdaging wordt, dan moeten wij onszelf ook natuurlijk achter de oren krabben of wel de juiste afslagen aan het nemen zijn.
Ja, want tot hoever kun je in alle realiteit zien vooruitkijken als je kijkt naar het veranderend consumentengedrag? We hadden het net over alcoholvrij bier en alle nieuwe initiatieven die jullie zelf al hebben genomen. Is er een stip op de horizon voor pak een beet over 3 jaar?
Nee. Wat wij zien is dat wij gezond zijn, dat we winst maken. We zien wel dat die winstmarges wat onder druk staan door die concurrentie in de markt.
Ja.
Daarvoor ontwikkel je nieuwe initiatieven, nieuwe bieren. Bijvoorbeeld een Korenwolf witbier opnieuw gelanceerd als standalone merk vorig jaar. En daar zie je wel een hele leuke ontwikkeling ontstaan. De kombucha hebben we daarom ontwikkeld om echt een andere markt aan te boren. De alcoholvrije bieren doen het goed. En hebben we echt nog wel een achterstand in te halen ten opzichte van de andere brouwers. Dus je probeert het op die manieren te compenseren. En dat lukt. Maar niemand weet hoe die markt, of die de komende jaren blijft dalen, of dat er een stabiliteit optreedt. Wie het weet mag het zeggen. Ik zou het graag weten.
Ik krijg een appje van de speciaal bierliefhebbers bij ons op de redactie bij De Ondernemer. En die vragen vooral, vraag Jan-Paul nou vooral hoe die nieuwe bieren ontstaan. Wie dat in zijn bedrijf allemaal bedenkt en ontdekt en proeft. Want we kennen natuurlijk de tv-reclames van ook collega-merken van je, waarin je dat een soort van ziet ontstaan. Is dat een mooi plaatje of werkt het ook bij jullie zo in de praktijk? Is het letterlijk proeven, nog eens proeven en proberen enzovoort?
Ja, je begint met een idee.
Ja,
waar willen we naartoe? En bij ons ontstaan er ieder jaar wel nieuwe bieren. Soms eenmalig en soms bieren die echt in het assortiment blijven. We hebben in Gulpen kun je het brouwlokaal, onze flagship store kun je bezoeken. Dat is een horeca waar je kunt lunchen en dineren. Maar er zit ook een microbrouwerij in. Dus daar brouwen we 2 keer per week. Dan kun je ook met een groep vrienden van 10 personen kun je ook je eigen bier komen brouwen. Maar dat doen we ook onze eigen experimenten. En het zijn kleine batches van 250 liter. Dus daar kunnen we heel goed testen wat werkt aan receptuur en welke ingrediënten werken. Dus we hebben een eigen speeltuin om dat te ontwikkelen.
Mooi.
En bij ons is het echt, er werken ongeveer 60 mensen in de brouwerij. Dus iedereen kent elkaar. Dat is een heel overzichtelijk bedrijf. En in productie hebben we uiteraard onze brouwmeester. En meestal vinden we dan wel ook mensen vanuit de verkoop. Ik zelf vind het heel leuk om daarbij betrokken te zijn. Marketing is er graag bij betrokken. Pakken we 3, 4, 5 mensen op het moment dat er een nieuw bier moet ontwikkeld worden. En dan gaan we echt zitten. En dan gaan we proeven. En dan gaan we kijken wat er in de markt zit. Vroeger deden we het puur vanuit onze eigen idee. Van wat willen wij nou brouwen? Wat willen wij aan de wereld laten te proeven.
Ja.
Tegenwoordig kijken we ook wel veel beter naar consumentenpatronen en zijn we het ook wel meer vanuit de marketing aan het insteken.
Zijn er dan ook grenzen waarvan je zegt van joh, dit past gewoon niet bij ons merk? Laat ik ze een voorbeeld noemen. Limoncello bier. Is dat gulpener minded? Is dat gulpener achter? Of?
Nou, dat zou ik niet meteen mijn eerste inzet zijn. Maar een idee bijvoorbeeld. We hebben dit jaar zijn we met een radler op de markt gekomen. Dat vind ik persoonlijk. Ik mag dat hier misschien niet te hard roepen. Maar dat vind ik persoonlijk niet echt lekker. Okay. Maar uiteindelijk, commercie vraagt daarom. En dat is ook terecht. Want in al die kroegen waar gulpener geschonken wordt, staat ook radler in de koelkast. En dat zijn nu andere merken van de multinationals. Ja. Vinden wij toch een beetje jammer. Precies. Dat doen we ons best. En dan maken we iets wat men lekker vindt. En dan gaat dat de markt in. Ook omdat je gewoon pragmatisch dat soort gaten gevuld wil hebben.
Ja, dan voel je deze vraag aankomen natuurlijk. Dan vindt de directeur hem eigenlijk niet lekker. Iemand bedenkt in den beginnen. Dit moeten we willen. Ja, dan willen we natuurlijk weten hoe dat gaat in die bedrijfsvoering. Want dat begint dan toch in die mooie, misschien wel geheime ruimte bij jullie daar in Limburg. En er ontstaat iets.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, nee, dus er wordt echt getest. Zeker ook een leuk voorbeeld toen we kombucha begonnen. We wisten wat het was. Eigenlijk had je in die tijd nog vooral de rauwe kombucha. Toen we daarmee begonnen. Maar we wilden er echt een frisdrank van maken. Dan zijn we 1,5-2 jaar mee bezig geweest met die smaakontwikkeling. En er werd echt, we hebben een eigen laboratorium in de brouwerij. Dus we echt op laboratoriumniveau werden daar testen gedaan met verschillende verhoudingen van grondstoffen. Moet het biologisch worden, moet het niet biologisch worden. Gaan we suiker gebruiken of niet? Dat hebben we niet gedaan. Wat ga je dan wel doen om wat zoet toe te voegen? Ja. Dus dat zijn echt ontwikkeltrajecten. Daar moet je een hele goede brouwmeester voor hebben.
Ja, menskracht. Want vooral, je hebt het inderdaad over die 60 mensen die bij jullie werken ook. In hoeverre zijn die en makkelijk te vinden, maar vooral al nu ook makkelijk te behouden? De mensen met de juiste expertise.
Ja, ik prijs me daar eigenlijk relatief gelukkig. Want de markt is natuurlijk niet makkelijk. Maar over het algemeen hebben wij weinig moeite om een vacature goed ingevuld te krijgen. En dat heeft te maken met het type bedrijf dat we zijn. En het duurzaamheidsfenomeen dat daarbij hoort, is ook echt wel een facet wat men aantrekkelijk vindt. Of wat bepaalde mensen aantrekt, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus mensen die echt een enorme ontwikkeling in hun werkleven nastreven. Ja, die weten dat ze bij ons niet heel veel ruimte kunnen krijgen. Want voordat er een plek vrijkomt, kun je zo 5 of 10 jaar verder zijn. Dus mensen komen bij ons werken. Dus vaak omdat ze ambitieus zijn, maar omdat ze het bedrijf heel leuk vinden, omdat ze met leuke collega's willen werken en omdat ze de energie aantrekkelijk vinden in ons bedrijf. Maar het is niet een bedrijf waar je eindeloos kunt doorgroeien. Dus het trekt wel een bepaald soort mensen en die zijn meestal ook redelijk honkvast. Dus we hebben mensen die 30, 40, 50 jaar in dienst zijn. Kijk. En dat, daar zijn we heel trots op. Dat vinden wij mooi.
En zie je dan een verschil tussen, want daar moet je natuurlijk ook een bepaalde expertise al hebben, tussen de bierbrouwers en bedenkers zelf tot en met de marketeers, als in honkvast en de nieuwe tijd qua arbeidsmarkt?
Ja, daar zit wel wat verschil in. Maar we trekken toch een bepaald soort type mens aan. En meestal weet dat toch wel goed bij elkaar te vinden. Wat je wel ziet is dat de jongere generatie iets minder honkvast is. Dus ja, daar verdwijnen ook wel eens mensen. Het is niet dat iedereen zijn 40-jarig jubileum bij ons haalt. Maar ik denk dat wij weinig te klagen hebben.
Ja. En misschien dat ook helpt. Jullie zijn een sympathiek, overzichtelijk familiebedrijf. Het is ons kent ons.
Ja.
Die cultuur, ja, die maakt en breekt natuurlijk ook anno nu.
Ja, dat vinden wij belangrijk. Wij voelen ons daar fijn bij. Ja. Iedere donderdag lunchen we met alle collega's die aanwezig zijn. Dus een gezamenlijk lunch waar alle afdelingen bij elkaar aan tafel zitten. Iedere tweede vrijdag van de maand borrelen we uiteraard. En dat doen we stiekem ook nog wel eens op andere vrijdagen. Ja, dat is voor ons redelijk makkelijk in eigen kroeg.
Precies.
Dus er is ook echt heel veel gezelligheid in het bedrijf.
Goed. In de voorbereidingen op dit programma heb ik natuurlijk wat websites ook bezocht. En dan valt me toch een bepaald sentiment op. Jij zei dat net ook al. Als ik bijvoorbeeld lees hoe bierexperts naar de toekomst van de Nederlandse bierindustrie kijken, dan valt toch ook wel vaak het woord veelbelovend. En dat is vaak dan gecombineerd omdat consumenten meer verschillende andere biersoorten willen en durven drinken. En ook omdat de concurrentie van de buitenlandse biermerken de Nederlandse brouwerij op scherp houdt. Zie jij dit ook zo, die beeldvorming?
Aan concurrentie hebben we geen tekort. Dus iedereen houdt elkaar zeker scherp.
Ja, precies.
Dat is heel herkenbaar. De buitenlandse bieren helpen daar ook in. Er wordt natuurlijk ook heel veel geïmporteerd. Zeker ook vanuit de krafthoek heb je bedrijven die daarop gefocust zijn. En heel veel bijzondere bieren naar Nederland halen. Dus dat herken ik zeker. Wat was het eerste punt dat je...
Ja, het woord veelbelovend, wat eigenlijk op de markt wordt gestempeld.
Ja, kijk, tot de jaren 80 had je alleen maar pils in Nederland. Dat is ook waarom de meeste Nederlanders de fout maken door aan de bar een biertje te bestellen. Dat is heel gek, want biertje bestaat niet. Je gaat ook niet naar een bakker en zegt, doe maar een brood. Dus bier is de verzamelnaam. Pils is een van de mooie stijlen daarin. En pils is wat de Hollander een biertje noemt. In het zuiden doen we dat gelukkig wel nog goed. Dan zeggen we nog pilsje als je aan de bar staat. Maar dat is tot de jaren 80 was 95 of misschien wel 100% van het bier was pils. Toen kwamen de eerste speciaalbieren het land binnen en begonnen eerst de brouwers, waaronder de Gulpen, een speciaalbier te brouwen. Was vaak nog in de klassieke hoek. Een Weizen en een Belgisch wit bier en een Kloosterbier, een Blond en een Dubbel en een Triple. Hele mooie bieren die tot op de dag van vandaag heel belangrijk zijn in Nederland. En dat heeft toen een hele leuke, interessante ontwikkeling doorgemaakt, die de laatste 20 jaar echt door is gepakt. Met name door de toevoeging van de craftbrouwers met allemaal hippe, moderne bieren. IPA is daar denk ik het beste voorbeeld van. Heel veel mensen die IPA drinken, een gehopt bier met bitterheid. Dus er is heel veel ontwikkeling geweest. En dan krijg je daarbovenop de laatste 15 jaar de alcoholvrije bieren. Dus er zit een hele grote ontwikkeling in die markt. En dat is hartstikke leuk. Dat maakt hem heel levendig. Betekent ook dat je door moet innoveren als bedrijf. Wij worden daar wel enthousiast van.
Ja, maar wat dat betreft over die populaire stip op de horizon voor over 3 jaar. Zit dat stempel veelbelovend er dan ook nog wel steeds op, gelet op al die ontwikkelingen?
Ja, wij vinden de alcoholvrije sector ontwikkelt zich zeker nog veelbelovend. De alcoholische biertak, die staat wel onder druk. Als dat doorzet de komende jaren, dan zit daar een serieuze zorg. Dat wordt nu deels gecompenseerd met alcoholvrij bier. En voor ons hebben we daarvoor ook die kombucha in het leven geroepen.
De toekomst is ook gekoppeld aan overheidsbeleid. Bijvoorbeeld over accijnsregels en dergelijke. Hoe zie jij dat, wat er nu in Den Haag gebeurt en de impact daarvan op jouw bedrijfsvoering en je toekomstplannen?
Ik dacht dat we een leuk gesprek kunnen voeren.
We naderen het einde. We zijn na de lunchtijd, dus het kan.
Een van de facetten waar ik echt een probleem mee heb, is ik vind accijnsheffen helemaal niet vervelend. En dat moeten we doen. Dat is voor het land goed. Daar kun je bepaalde sturing mee geven. Alleen, we lopen totaal uit de pas als je het vergelijkt met de buurlanden, in ons geval België en Duitsland. Wij betalen ongeveer 200-300% meer accijns in Nederland dan in Duitsland. In België zit dat ongeveer halverwege. Maar dat is onoverkomelijk. Dus langs die hele grens waar wij notabene aan zitten. Ik rijd in 10 minuten naar Aken vanuit Gulpen. Daar is het bier euro's goedkoper. En dat is eigenlijk als bedrijf dat aan zo'n grens zit, kun je daar helemaal niks tegen doen. Je wordt tegen de muur gezet en de overheid heeft daar wat mij betreft een ongelooflijk slecht idee of beleid. Echt vanuit Den Haag bedacht en vanuit het westen van het land waar ze dat probleem niet zien of niet voelen. Jarenlang uitontwikkeld naar het niveau waarop we nu zitten. De huidige regering die heeft daar geen nieuw beleid op ontwikkeld. Die lijkt daar geen nieuwe stappen te ontwikkelen. Wat voor ons prettig is. Maar daar zit een serieus probleem. Die concurrentiepositie is eigenlijk nauwelijks houdbaar in vergelijking tot de buurlanden. En wat dat betreft mag er voor mij heel veel meer Europa komen. Dat soort dingen kun je echt niet maken in je eigen land.
Helder. Hoe zit dat met de lobby dan vanuit de branche, vanuit de sector in Den Haag om te zorgen, want dit kost je omzet, dit kost je groei. Dit is niet goed voor de beeldvorming in het algemeen. Ja. Hoe zit dat met die lobby in Den Haag?
Ja, die is er. Maar de ene partij heeft andere ideeën en overtuigingen dan de andere partij. Dus je bent in die zin ook wel overgeleverd aan wie er uiteindelijk in een regering het voor het zeggen gaat hebben. Maar uiteraard doen wij ons best om te zorgen dat de mensen die in de regering zitten snappen wat onze positie is en wat de gevolg is van dat soort keuzes.
Dan gaan we weer terug naar leuk. We gaan naar 200 jaar Gulpenen. Want er komen mooie festiviteiten aan. Ik gaf het net al aan. Een bijzonder boek, een groot hopfeest en een jubileumbier. Sterker nog, die heb je meegenomen. Het is na 12.
Hij mag ook nog even. Hij is eerst nog even koelen.
Ja, precies. Laten we dat doen. Al die festiviteiten. Neem ons eens mee. Hoe belangrijk, want dit is natuurlijk branding, marketing. Dit gaat worden dit jaar.
Ja. Het is vooral een heel leuk fenomeen. voor de mensen die er werken, moet ik zeggen. Wij zijn echt trots met z'n allen dat we 200 jaar oud zijn. Daarom vieren we daar, besteden we ook echt aandacht aan. Voor de consument, ja, of dat biertje nou 180, 190 of 200 jaar oud is. Het is leuk om het een keer te horen. Maar ik denk niet of dat daar per se heel veel meer bier door gekocht gaat worden. Maar we proberen wel alle stakeholders in die zin op een leuke manier te verrassen. Dus we zijn uiteraard in januari begonnen met onze eigen medewerkers met een heel mooi nieuwjaarsfeest en een borrel erbij en met de nodige cadeaus. We gaan in mei met het hele personeelsbestand gaan we 2 dagen weg. Bijna niemand weet waar naartoe, dus ik ga dat hier ook niet zeggen. Maar het is met een overnachting en we gaan zeker een paar kroegen bezoeken. Dat worden hele leuke dagen om echt het personeel te bedanken voor die samenwerking. Belangrijk is, we hebben natuurlijk we hebben 14 familieleden, aandeelhouders. Die hebben de jaarlijkse aandeelhoudersdag. Ook daar zijn we leuke plannen voor aan het ontwikkelen. Hoe we die op een historische manier kunnen meenemen in dit feest. De echte vuurpijl op het eind van het jaar is dan de hopoogst. Daar gaan we het grootste uitpakken. Door dat festival dat we ieder jaar bouwen. Meer cachetten gaan geven. We gaan hele leuke optredens komen van bekende artiesten. En we gaan daar echt een heel mooi festival van maken. Voor die hopelijk. Die 300-400 vrijwilligers die komen. Onze echte diepe vrienden, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar ook voor die horecaondernemers die toch kiezen voor Gulpener. En met veel plezier onze biertjes stappen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook een van de kurken waar wij op drijven.
Een van de voorbeelden van alle festiviteiten. Dat is de fles die je net leven vast had, die voor je staat.
Dat is deze.
Het jubileumbier. Hoe is die ontstaan? Wat maakt deze, dit is de open deur van de dag hoor. Maar wat maakt deze nou zo bijzonder smaakvol?
Vreemd genoeg is het een Belgisch blond. Gelagerd op Limburgs eikenhout in dit geval.
Kijk.
Houtlagering geeft een hele mooie diepgang. En geeft echt wel wat van die houtsmaak. Dus het is Limburgs eiken hebben wij bij de zagerij bij ons in de buurt op de kop kunnen tikken. En Belgisch blond omdat in 1825 was Zuid-Limburg betwist gebied. Dus het was de tijd dat wij ons eigenlijk liever bij België aansloten dan bij Nederland. Nou, koning Willem I was het daar niet helemaal mee eens. Dus die heeft daarvoor gestreden. Maastricht was wel koningsgezind. De koning Willem I heeft een van zijn laatste veldslagen daar verloren. En heeft uiteindelijk Limburg moeten opsplitsen tussen het Belgische deel en het Nederlandse deel. Daarbij zijn wij in Nederland terechtgekomen. Vinden wij hedendaags niet meer erg overigens. Daarmee hebben wij toch gevonden dat wij als 200-jarig jubileumbieren toch een Belgisch blond bier moesten maken.
Kijk.
Ter ere van de oprichter die eigenlijk Belgisch gezind was.
Ja, dit is storytelling puur zang. En iets van een limited edition ook in deze?
Deze is eenmalig gebrouwen, dus op is op. Ja, absoluut. Ja.
En waar kan ik deze verkrijgen?
Op onze webshop, op gulpener.nl.
Exclusief.
Exclusief.
Dan nog even terug naar het familiebedrijf zelf. Hè? Want ik begon dit gesprek het vorige uur ook met je over je vader. Vertel eens over zijn en de familiebetrokkenheid nog even in het algemeen nu. Want je bent die 8e generatie. Iedereen heeft natuurlijk een bepaalde beeldvorming bij wat er met het bedrijf moet gebeuren. Hoe gaat dat bij verjaardagen bijvoorbeeld, bij feestenpartijen? Gaat het dan nog steeds over de smaak van dat bier en het bedrijf? En jongen, gaat het wel goed?
Ja, eigenlijk wel. Ja, dat vinden wij ook helemaal niet erg. Wij praten daar heel graag over. En wij drinken onze eigen biertjes ook heel graag. Daar is altijd voldoende bier op dat soort feestjes.
Precies.
Het leuke van de familiebedrijf, wat ik echt leuk vind, is dat het niet alleen die deur, dat 9-to-5 werkmoment is, maar dat het ook echt onderdeel van je leven is. En echt onderdeel van je familie is. Dus onze aandeelhoudersvergadering met onze 14 familieleden, dat begint met een serieuze vergadering, maar dat eindigt altijd in een tuin met een heel gezellig biertje en heel lekker eten. En dat worden altijd leuke late feestjes.
Ja.
Dus die combinatie tussen en de familie en de bedrijfsvoering, met al zijn ups en downs. En het gaat heel vaak goed, maar het zit ook wel eens tegen. En er zijn ook wel eens oneenigheden. Maar ook daar proberen we als familie goed uit te komen. Ik vind dat ongelooflijk aantrekkelijk aan het bedrijf.
Als we dat nou in de lijve willen ervaren, want je vertelde net al over wat er allemaal bij jullie daar in Limburg te zien en te doen is. Stel, ik ben bij jullie in de regio en ik wil dat biertje komen drinken. Wat bieden jullie allemaal aan experience?
Ja, dus in die zin, er zijn gelukkig veel groepen naar kroegen te vinden. Daar is altijd goed om daar naar binnen te gaan. Maar we hebben ons eigen brouwlokaal in de brouwerij.
Ja.
En dat is een horeca 6 dagen per week met een lunch en diner volgens het 25 miles concept, zoals we dat noemen. Dus alles wat je eet en drinkt komt uit 40 kilometer omtrek. Je kunt daar ook geen colaatje of 7-up bestellen, want dat wordt niet gemaakt in onze regio. Daarmee proberen we weer te laten zien hoe belangrijk wij de regio en het regionaal ondernemen vinden. Maar daar kun je iedere dag van de week rondleidingen doen. Je eigen bier brouwen. Er is een winkel waar je alle biertjes kunt kopen. En daar zit een hele mooie biergarten waar je heel relaxed je biertje kan drinken.
Kijk, en juist nu in dit 200-jarig bestaanjaar. Ja, dit zou je moeten willen. Dan hebben we deze ook gehad. In de categorie leuk en goed nieuws. Jan-Paul Rutte, dank voor je komst naar de studio. Dank voor je inspirerende verhaal. Proost bovenal op een mooi jubileumjaar.
Dank voor de uitnodiging.
Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Robert van den Ham op New Business Radio.
Denk je aan lifestyle? Denk je aan originaliteit? Denk je aan storytelling? Dan denken wij op de redactie bij De Ondernemer al heel snel Fish Named Fred. En dus aan Rob Schalker. Rob, welkom. Goedemorgen. Welkom in De Ondernemer Live.
Dankjewel. Wat een geweldig compliment weer.
En Rob, je zit hier ook vooral, en dat is ook een compliment naar jou, omdat je met je bedrijf een hele bijzondere actie hebt bedacht voor Make-A-Wish. We zien het volop voorbij komen op de socials. We zien tal van bekende Nederlanders die je erbij hebt kunnen betrekken. Sterker nog, als je nu kijkt op ons YouTube kanaal of op deondernemer.nl, dan zie je de video's voorbij komen. Rob, vertel, die actie, waar is dat begonnen?
Nou, dat is eigenlijk begonnen bij ons jaarlijkse feestje Fred Park. Volgens mij heb ik jou er wel eens gezien.
Zeker.
Ja. En we geven altijd een feestje met als leidraad een goed doel. En het goede doel is bij ons de Make-A-Wish Foundation. En we dachten van, hoe kunnen we nou midden in het jaar iets doen voor die Make-A-Wish Foundation op een iets andere manier dan gebruikelijk. En toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken met de firma Edding. Hè? De Edding van de markers.
Ja, ja.
Een waanzinnig mooi bedrijf. En ook een heel creatief bedrijf. En er zijn een hoop creatieve mensen die werken met die Eddingstiften. Dus we dachten van, nou, 1 en 1 is 3. Hè? We pakken die Eddingstift en we vragen het publiek om een tekening te maken met een Eddingstift. En die in te zenden. En daar kunnen we dan een mooi shirt van maken. Die met Eddingstiften compleet de winkel ingaat. Zodat de consument straks zijn eigen shirt kan inkleuren. Want onze filosofie is, de wereld willen we wat kleurrijker en vrolijker maken. Ja, dan als je dat zelf kan doen met die stiften, ja, dan is dat natuurlijk de mooiste vorm van creativiteit. Hè, om dat ook nog eens een keertje bij anderen vandaan te halen.
Dus wacht even terug naar je verhaal. Dus ik heb een shirt, dat kan een overhemd, dat kan een t-shirt, whatever zijn.
In ons geval een overhemd. Een shirt.
Ja, precies. Ja. Ja, heel goed. En dan heb ik die Eddingstift en dan ga ik iets moois maken.
Ja, en die kun je insturen.
Precies.
En wij dachten, ja, hoe gaan we dat de wereld inblazen? Nou, dan kun je dure advertenties doen. Maar je kunt ook zeggen, nou, we nodigen onze vrienden. Hè, onze friends of the brand nodigen we uit. En daar hebben we er nogal wat van.
Ja.
En dat hebben we gedaan. En de reacties waren eigenlijk een heel stuk beter dan kunnen of durven verwachten.
Want je hebt er een heleboel bekende mensen bij kunnen betrekken.
Ja, ik had het op een lijstje gezet, maar die heb ik in de auto laten liggen. Dus ik moet het even uit mijn hoofd doen. Maar we hebben bijvoorbeeld een Hans en een Kenny Dulfer. Een Cesar Zuiderwijk, een Martin Meiland, een Steven Brunswijk, een Charlie Luske, Ruben van der Meer.
Ja, voorbij komen. Ja.
Ja, er zijn er nog veel en veel meer.
Je hebt in korte tijd echt de handen op elkaar gekregen en dat is natuurlijk ook vanwege het goede doel. Het is een waanzinnig origineel idee. Dat zegt ook iets over jouw contacten natuurlijk met, wat je al zei, de vrienden van Fish Named Fred. Desalniettemin, dat moet nu gebeuren. Nu moeten de aanjaging, de inzendingen moeten nu gaan komen, want dat goede doel. Hoe koppel je A aan B? Want wat is in die end dan het resultaat voor zo'n goed doel?
Het resultaat is dat het hemd gaat en moet voorverkocht worden. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk verkopen.
Ja.
En als we zoveel mogelijk verkocht hebben, dan moeten ze straks de winkel in. En straks, dat is voor zomer 2026. Want wij moeten voorverkopen. Dan moeten we nog produceren. En dan moet het zomer 26 moet de winkels in.
Ja.
En dan gaat er een mooi gedeelte van, en er wordt minimaal 10 euro van de opbrengst van het hemd, gaat naar dat Make-A-Wish Foundation doel.
Het winnende design komt bij jullie in de winkel.
Ja.
En online.
Ja. Ja. Online en dan in al die winkels in heel Europa en verder buiten.
En dat is de opbrengst die uiteindelijk naar Make-A-Wish gaat. Ja. So far so good. Hoe staat het met de inzendingen tot nu toe?
Nou, die stromen langzamerhand mooi binnen. Dus ja. We hebben al een aantal hele gave dingen voorbij zien komen.
Ja.
Maar hij is nog niet afgelopen. Hij loopt nog een paar weken door. Dus ja, keep him coming.
We hebben nog even. Als je dan kijkt naar die inzendingen, Rob, die je nu krijgt. Zijn dat dan de professionals uit het vak? De echte vormgevers die echt wel design op hun voorhoofd hebben staan?
Ja, dat zijn wel mensen die iets creatiever zijn dan jij en ik.
Okay.
Dus iets meer dan gemiddeld. Ja. En ja, dat zie je dan ook wel af aan de gave dingen die binnenkomen. Dat zijn kooi karpers en kunstwerken. En ja, er komt van alles voorbij. Ja.
Want als dat linkje met de fish er is, dan gaat jouw hart natuurlijk iets sneller van kloppen.
Nou ja, het mooie is natuurlijk dat wij eigenlijk heel goed bekend staan voor de prints die wij naar voren brengen. We hebben ooit vroeger in het begin hebben wij wel eens printjes gekocht van derden. En toen kwamen we tot de conclusie dat anderen die prints ook gebruikten. Ja. Dachten, dat gaan we nooit meer doen.
Nee.
Dus vanaf dat moment, en dan praat ik over 2012, 2013, hebben we gezegd van nou, we maken alleen nog maar onze eigen prints. Of die van zeg maar guest designers, mensen die bij ons betrokken zijn, die gave dingen maken, die we dat ook gunnen om dat te doen. Ja, en daaruit is eigenlijk geboren dat wij bekend zijn geworden door onze gekke prints. En die kun je op van alles terugvinden.
Ik gaf net in de intro al aan, storytelling is zo'n beetje je middelname, Rob. Als jullie ergens ook goed in zijn, dan is het ook de branding rondom alles wat fashion is omheen. Ik zie een tas met inhoud staan. Volgens mij ga je nog iets laten zien.
Nou, ik heb een paar voorbeelden bij me. Ja. Ik heb bijvoorbeeld aanstaande vrijdag, dan heb ik weer een afspraak met onze vriend en ook jullie vriend Bart van Olven. En dit hebben we met fishtails gedaan.
Kijk, ja.
Dit zijn onze prints op haring en tonijn. Ja, hoe cool is dat?
Ja. Ja.
Zijn op een aantal hele mooie plekken verkocht geweest. En we willen nu kijken of we die weer een nieuw leven in kunnen blazen. Dit is een voorbeeld.
Ja.
Een ander voorbeeld is een zeepje wat we nu hebben. Een zeepje, oftewel een shampoo, een zeep en een body wash. Gaat met de Sahara Sunset, de collectie die nu in de winkels ligt, gaat die mee. Ik heb hier nog een variant van een biershampoo.
Een biershampoo?
Ja, een biershampoo met een complete kit met alles erop en daaraan. Ook weer fully branded. Zo zijn we nu bezig met het uitbrengen van onze nieuwe wijn. En ons nieuw biertje wordt over een week gelanceerd. Dus er komt een nieuw bier met ook weer dat gave printje erop. Ja, daar zitten een aantal hele leuke dingen aan te komen die te maken hebben met of co-branding of collabs. Of gewoon, gewoon een hele leuke samenwerking met branchevreemde merken. Dus luisteraars, als jullie een merk hebben wat niks met kleding te maken heeft. En jullie willen iets gaafs samen doen met A Fish Named Fred. Ja, wees welkom. Stuur ons een berichtje. Dat kan via LinkedIn of via Facebook of Messenger of Instagram. We zijn overal te vinden.
Waarvan akte, zeker. En dit is voor jullie ook wel heel belangrijk geworden binnen het oorspronkelijke fashionmerk natuurlijk. Hè? Al die branding eromheen en alle keuzes die je daar gemaakt hebt, zoals je die nu ook liet zien. Dit draagt bij aan het verhaal van Fred.
Absoluut. Ja, ja, dat DNA van Fred is eigenlijk dat we dingen doen die mensen niet verwachten. En doordat we het zo vaak hebben gedaan, verwachten ze het eigenlijk ook een beetje wel. Dat wij rare dingen doen. En dat wij dingen doen die out of the bowl zijn. Ja. Zoals wij dat noemen. En wat daar dan eens een keertje uit voortkomt, is dat als we vaak samenwerken met verschillende bedrijven, is dat ze vaak ook komen met hun logo of een in het oog springend onderwerp van waar ze mee bezig zijn. Ik was vanmorgen bij onze vrienden van The Big Green Egg. Kennen jullie ook, ongetwijfeld.
Zeker, ja.
En goed, daar hebben we gesproken over een stukje merch line. Hè. Het wordt eerst een limited edition. En die limited edition wordt een hemd, een zomerhemd. Dus echt een blouseje voor de dames en een shirt voor de mannen. Met daarop die Big Green Eggs, maar dan op een hele aparte manier vormgegeven. Ja, maar, dat zijn leuke dingen.
Maar Rob, neem ons eens mee. Waar begint dat dan? Want het groene ei en de vissen, om het even normaal Nederlands te zetten. Waar zie jij dan de kansen voor jouw merk in samenwerking?
Nou, de kans. Eigenlijk ben ik ben een keer op een beurs. Op de Luxury Fair was dat. Ben ik Wessel tegengekomen. Hij is de importeur, de Europese importeur van Big Green Egg. En die hadden daar een hele grote heel groot Big Green Egg staan. Maar echt een mega ding. En Cesar Zuiderwijk, onze vriend, die stond daarin te spelen met zijn drumkit. Zo groot was dat ding.
Okay.
En daar stonden nog een paar eieren naast. En die waren beschilderd door Leeuwe van Gogh. De zoon van Theo van Gogh. Theo van Gogh?
De andere Theo van Gogh. Ja, zeker. Ja, klopt. Ja.
En... ja, dat bracht me eigenlijk op het idee, hey, daar kun je wel meer dingen mee doen. En ja. Zo zijn we aan de praat geraakt. En ja, daar is nu een mooie samenwerking uit ontstaan.
Dan ziet een echte ondernemer weer kansen. Ook ja, in de hele storytellinglijn van de Fish Name Flat. Rob, even terug naar het begin van het verhaal. We kijken intussen ook nog mee naar de video's met de bekende Nederlanders die ook jullie actie promoten. Hoe doe ik precies mee? Help ons even op weg. Waar vind ik alle info? En uiteindelijk, hoe stuur ik in?
Nou, wij hebben, omdat het om adding en om een fish named Fred gaat, hebben wij gezegd, daar maken we dan fredding van. Dus de hashtag fredding, als je daarop zoekt, dan kom je sowieso bij ons uit.
Heel goed.
Als je op onze website kijkt, dan vind je dus op fishnamefred.com, dan vind je ook de actie. En daar staan alle voorwaarden, alle uitleg over hoe dat werkt, hoe je het moet insturen en hoe lang het duurt voordat je antwoord krijgt. Dat staat er allemaal vermeld.
Helder. Blijf ook de komende weken de ondernemer.nl volgen. Want we gaan natuurlijk de actie van Rob en Fish Named Fred nadrukkelijk volgen. Doe mee. Luister terug. Doe mee vooral voor het goede doel. Rob, we blijven je volgen. Dankjewel.
Super. Graag gedaan.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Loop Biotech, de innovatieve scale-up achter de paddenstoelen, uitvaatkist en urn, ziet de internationale vraag groeien. Een nieuwe investeringsronde is gestart met 1,5 miljoen euro als het grote doel. Te gast in de 60 seconden van de pitch, Bob Hendricks van Loop Biotech.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Zelfs na de dood laten we helaas een litteken achter op onze prachtige planeet. Maar wat als we deze juist kunnen gaan verrijken? Wij zijn Loop Biotech, een snel groeiende scale-up vanuit de TU Delft. De trotse uitvinders van 's werelds eerste paddenstoel uitvaartkist die oplost in de bodem en actief de natuur verrijkt. Wij zijn momenteel bezig met een nieuwe investeringsronde voor internationale groei. En we hebben al 1 miljoen van ons doelbedrag 1,5 miljoen euro opgehaald. Waarom is dit een goede investering? We hebben al 2 jaar op rij onze omzet verdubbeld. Vorig jaar is de aandelenwaarde met 14,3% gestegen. We werken samen met de grootste uitvaarthuizen van Europa. We hebben al meer dan 2000 families mogen helpen aan een positieve footprint. En we hebben een groeifaciliteit die klaar staat voor internationale groei. Dit is jouw kans om aandeelhouder te worden van Loop Biotech en te investeren vanaf 250 euro. Google Loop Biotech of paddenstoel uitvaartkist en investeer in de natuur met financieel rendement. Wij zijn klaar voor groei. Jij ook?
Bob, op de seconde af. En wat een inspirerend verhaal. En ik hoor daarin internationale groei.
Ja.
Grote plannen, zeker als je kijkt om de investering die jullie vragen. Mijn eerste vraag eigenlijk alleen is, die internationale groei, hoe is die ontstaan? Waar komt die vandaan?
Ja, die is eigenlijk puur gekomen door vraag. Dus we zijn nu heel actief in Nederland en Noord-Europa. En we krijgen ontzettend veel aanvragen, eigenlijk vanuit heel Europa. Estland onlangs nog, maar ook heel veel uit Amerika en Canada. Dus wij zien de mensen die dit willen hebben en nu willen we dat gaan waarmaken.
Kijk, nou zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar die paddenstoelen uitvaartkist. Voor de mensen die luisteren, die kunnen nu overschakelen naar deondernemer.nl en YouTube. Want we gaan kijken, ja. We gaan meekijken naar de kist. Je hebt hem meegenomen hier naar de radiofabriek. Dus wij lopen even die kant op en dan gaan we hem letterlijk laten zien.
Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
Ja, dan zijn we even buiten de studio, Bob. Want hier staat hij. Neem hij eens mee. Wat zie ik nou precies? Waar sta ik naar te kijken? Behalve dat ik weet dat het een uitvaartkist is.
Ja, het is eigenlijk een enorme paddenstoel. Dus wij groeien dit product in 7 dagen. Dus in plaats van dat je een boom hoeft te doden voor een uitvaartkist, groeien wij dit in 7 dagen. En dit lost gewoon simpelweg op in de bodem. En dan verrijkt het de natuur. Beetje alsof je wordt begraven in een zakje Pokémon.
Ik gaf net al aan groei, internationale groei. Daarvoor hebben jullie die investering ook zo dadelijk nodig. Hoe vertel je je verhaal? We hadden hiervoor Rob Schalker, Mr. Storytelling zo'n beetje hemzelf. Die weet hoe hij dit moet verkopen. Maar dit kan een heel bizar, ingewikkeld, maar ook een boeiend verhaal zijn. Hoe brengen jullie dit ten tonele?
We kunnen het heel technisch maken. We zijn van de TU Delft en heel wetenschappelijk. Maar uiteindelijk is het heel simpel. Je groeit een product. Je hoeft geen boom te vermoorden. Om het maar even lekker pijnlijk te maken. Het lost op in de bodem en het verrijkt de natuur. Dus daarmee heb je echt een probleem opgelost. Want per minuut dat wij hier praten, gaat de lijm de bodem in, metaal de bodem in, CO2-uitstoot de lucht in. Het is een hele vervuilende industrie, de uitvaartindustrie.
Op jullie website las ik over de myceliumtechnologie. Ja. Neem ons daar eens mee. Hoe belangrijk dat ook is.
Ja, dus we praten vaak om het inderdaad praktisch te maken over de paddenstoel. Maar uiteindelijk is het echte organisme is mycelium. Dat is het worteltelnetwerk van de paddenstoel. En daarvan worden de producten gegroeid. En wij zijn wereldwijd de enige ter wereld die op deze schaal producten groeien met mycelium. Maar dat heeft nog veel meer toepassingen. Denk aan leer, denk aan plantaardig spek, denk aan verpakkingen. Dus die hele wereld om met de natuur nieuwe producten te maken. Daarin zijn wij koploper.
Wacht, kijken of we kunnen openmaken. Want als we dan toch aan het kijken zijn, dan willen we natuurlijk ook hoe die er van binnen uitziet, Bob. Ja. Heb je daar wat hulp bij nodig? Of misschien dat Joel even kan helpen om de deksel eraf te halen.
En dan kunnen we gewoon links even op de grond.
Kijk, ja. En voor de luisteraars, de kist is nu geopend en aan de binnenkant zien we dus al het mos. Maar neem ons even mee in jouw verhaal in wat we zien. Kom even van deze kant staan als je wil, Bob.
Ja, dus wat je hier ziet is een uitvaartkist die dus oplost in de bodem. We hebben bewust een hele mooie organische vorm gemaakt, omdat we vinden dat het past bij de missie en de natuur. Vaak zijn ze heel hoekig en een beetje onaangenaam. Mensen vinden het echt een mooi ontwerp. En middenin ligt een bedje van mos. Dus daar ligt dan de overledene heel natuurlijk, alsof je in de natuur ligt. Omringd door het mos en de paddenstoelen en is de cirkel weer rond.
Letterlijk. Hoe kun je hier vooruit produceren met en het materiaal en dus de mos?
Die produceren we vooruit, het mos niet. Dus internationaal werken we ook vaker met duurzame bekleding. Maar ze zijn in principe oneindig houdbaar totdat de luchtvochtigheid een beetje hoger wordt. Dan komen ze tot leven en dan groeit er letterlijk een paddenstoel uit.
Letterlijk een paddenstoel uit. Terug even naar die internationale groei, hè? Want de productie vindt nu in Nederland plaats. Jullie merken ook steeds meer vraag vanuit het buitenland. Wat betekent dat voor die productie straks? Hoe ga je dat aanpakken?
Ja, we hebben eigenlijk een grotere visie om lokaal groeifaciliteiten te bouwen, waar met eigenlijk lokale grondstoffen lokaal de natuur kunnen verrijken. Dat is een vrij grote visie die we hebben. Om daar te komen zitten we nu in hoofdstuk 1. Dat is eigenlijk de Nederlandse Blueprint Growing Facility, zoals wij het noemen, winstgevend te maken. En nu vervolgens groot te worden met export initieel. Dat is niet het meest ideale, maar zoals de Amerikanen zeggen, you gotta break an egg to make an omelet. Om die omzet omhoog te krijgen, zodat we dadelijk mogelijk met een bancaire lening gewoon fabrieken kunnen gaan bouwen wereldwijd. En dan kunnen we die uitvaartindustrie verduurzamen.
Dit betekent even nog los van het innovatieve idee natuurlijk ook heel veel voor je bedrijf en voor je bedrijfsvoering. Er komt een enorme groei aan, zeker als je straks die 1,5 miljoen binnenhaalt. Hoe pak je dat op? Waar haal je die expertise daarvoor vandaan?
Ja, het leuke aan innoveren is dat je heel veel dingen zelf kan doen. Het moeilijke is ook dat niemand het weet, behalve jij, want dit is nog nooit gebeurd. We hebben afgelopen jaar vooral een focus gehad op de fabriek. En eigenlijk door gerichte CapEx-investeringen hebben we echt nu een topfabriek die geautomatiseerd is, waar we de producten kostefficiënt kunnen groeien. En nu is het eigenlijk vooral partnerships opzetten met, we noemen het altijd een beetje de Albert Heijn's van de uitvaartindustrie. Dus de grote distributeurs wereldwijd landen openen. Dus dat is ons enige doel, zoveel mogelijk landen openen om te zorgen dat ons product in de schappen ligt en mensen ervoor kunnen kiezen.
Ja, je zegt het al, hè? De uitvaartindustrie, dat is traditietroef, traditionele branche. Nou heb je daar al heel veel stappen in gezet om op de kaart te komen. Je wordt steeds groter. Hoe kijken ze nu naar je, anno nu?
Ik weet niet hoe ze naar mij, naar ons kijken. We zijn wel veel in gesprek altijd met uitvaartondernemers. Kijk, uiteindelijk zitten zij bij de familie. Dus voor ons is het heel belangrijk om hun van de juiste informatie te voorzien. Maar zeker internationaal krijgen we gewoon heel veel aandacht en komen veel van die Albert Heijn's naar ons toe van hey, ik wil jullie product opnemen in het portfolio. Ja. En dan zitten wij zo van oké, dit willen we doen, maar we moeten dit regelen. Oké, fundingronde, let's go en we gaan het fixen.
Want je moet mee in dat aanbod. Je moet eigenlijk mee, even plat gezegd, in dat boek op die tafel.
Ja, uiteindelijk is er gewoon, zeg maar, traditioneel gezien een uitvaartboek. En daar sta je in of daar sta je niet in. Dus daar moeten we in staan. Tegelijkertijd, wat ons uniek maakt, is dat we heel erg focussen op een B2C-push. Dus we zijn heel actief op social media, allerlei TikToks, video's. En dat zorgt dat de klant gaat vragen naar de uitvaartondernemer. Hey, ik wil die paddenstoelkist. Ja. En als die niet kan leveren, heeft hij natuurlijk een ontevreden klant. Dus daardoor zit daar ook incentive.
Ik las ook eerder in een interview met jou. Er is een transformatie in die uitvaartindustrie gaande. Daar zijn je natuurlijk zelf debet aan. Dat mogen duidelijk zijn. Het is een hele traditionele branche. Los van dat boek. Het kan ook op een andere manier besteld worden. Toch?
Ja, uiteindelijk kom je natuurlijk naar webshops modellen. Dus daar zijn wij nu ook mee aan het experimenteren. We zijn begonnen ooit met een echte webshop. Op TU Delft. Die dacht, afgestudeerd. Iedereen koopt dus de kist online. Nu zijn we dat wat professioneler aan het inrichten. Maar dat speelt zeker mee.
Ja. Tot hoever kun je dit doorontwikkelen? Want dit is natuurlijk een fantastisch product. Een uniek product. Een innovatief product. Wat zouden next steps voor je zijn in doorontwikkeling?
Als je puur op productniveau kijkt. Is voor ons belangrijk. Om zo goed mogelijk de klantervaring te realiseren. Dus we kunnen nog kostefficiënter worden. We kunnen nadenken over andere vormen. Andere toepassingen. Andere kleuren. We kunnen het organisme kleuren zonder verf. Dus puur door groeiinstellingen en klimaatkamers aan te passen. Wat vrij uniek is. Dus er ligt eigenlijk nog wel een hele mogelijkheid. Maar voor ons is het ook belangrijk focus, focus, focus. En eerst maar eens winstgevend worden en laten zien dat je en de natuur kan verrijken en geld kan verdienen.
Koppelingetje naar die 1,5 miljoen die jullie willen binnenhalen. Er is al 6 ton binnen, heb ik begrepen.
1 miljoen is al binnen nu.
1 miljoen is zelfs al binnen. Wat zijn dat voor investeerders? Wat voor organisaties of mensen, consumenten misschien wel, stappen nu in? Wat weet je daarvan?
Ja, dus mensen kunnen eigenlijk zowel privé als zakelijk investeren. Je ziet heel veel tickets van 250 tussen de 2000 zijn vaak individuen. Die ons gewoon een warm hart toedragen en de mooie missie vinden van ik wil en geld vinden en impact maken. Nou, dit is een mooi voorbeeld. Tegelijkertijd zien we ook zakelijke investeerders. Die doen tickets tussen de 20 en 100.000. En die willen gewoon hun portfolio uitbreiden. Met duurzaamheid, TU Delft, innovatie. Het is natuurlijk ook een groeiende markt, vergrijzende markt. Dus dat kan interessant zijn voor mensen.
Ja. Als ik nu aan het kijken ben, vooral kijken vanwege wat we hier allemaal zien of luisteren. Hoe doe ik mee? Hoe haak ik aan? En wat gebeurt er daarna?
Dus je kan eigenlijk eenvoudig investeren door te googlen naar Loop Biotech. Kom je op onze website. Of bijvoorbeeld Paddenstoel Uitvaartkist. Dan kom je ook bij ons terecht. En dan heb je een heel mooi portal met alle bedrijfsinformatie, prospectus, ons hele pitch deck. Alles ligt open en bloot. We zijn heel transparant. En voor iedereen die wil meedoen, kan het al vanaf €250.
Vanaf €250, dan doe ik 1-0 mee. En wij stellen die vraag. Ja, en daarna dus, hè, precies.
Ja, dus je krijgt certificaten van aandelen. Dat betekent dat je geen stemrecht hebt, maar wel natuurlijk meedoet in de financiële winst. We zijn bewust van naar een ander platform gegaan waar ook een secundaire markt is. Dus mensen kunnen daar ook aan gaan verhandelen. We streven naar 12,5% tot 15% rendement. En mikken op een exit tussen 3 tot 5 jaar. We werken natuurlijk met grote internationale of met grote investeerders. Dus we hebben meegenomen Dragon's Den, dus Peter Schoen, John Harris, die zijn aan boord. Ja. Mensen kunnen nu op een hele laagdrempelige manier eigenlijk met die top-investeerders meeliften op dat succes.
Roep nog even de website. Waar moet ik naartoe om mee te doen en meer informatie te vinden?
Komt hier heel, heel eenvoudig. www.loop-biotech.com.
Bob Hendricks, dankjewel voor je komst hier naar de studio. Mocht je er ook meer over willen weten, dan kan dat ook op deondernemer.nl.
Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Robert van den Ham op Nieuw Business Radio.
Sterker nog, dat was hem weer. De Ondernemer Live hier op Nieuw Business Radio. Dank aan alle gasten. Dank aan technicus Jelmer in de studio. Dank aan collega Tijmen als gastheer hier in Hilversum in de radiofabriek. Terugluisteren, dat kan natuurlijk op de website van De Ondernemer. Terugkijken kan op ons YouTube-kanaal. Op dinsdag zijn we er natuurlijk weer van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio. Tot dan.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.